Mijn naam is Liesbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Kortie Media.
En ik had een cameraatje en het ene moment had ik een camera in een knoopje van een overhemd. En ik had ook wel eens een pencamera en soms gebruikte ik beide. En ik had dikke vette stress. Want ik was de hele tijd bang dat ik zou ontdekt worden of dat mijn apparaten het niet zouden doen.
Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, hilarisch, ontroerend of onthullend. Of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lomans. Frans, daar gaan we weer. Eén journalist, één verhaal. We bouwen gestaag verder aan onze eigen journalistieke Hall of Fame.
Die we binnenkort moeten uitbreiden. Het gebouw is te klein aan het worden.
Zoveel
hebben we er al. Hè?
Een klein museumpje hebben we al, ja. Het onderwerp dit keer is een onderwerp waar jij veel mee in aanraking komt. Het gaat over ziekenhuizen. Jij komt er wekelijks, hè, in ziekenhuizen.
Nou, wekelijks. Iedere twee weken ben ik er wel, ja. Ja.
Nee, is een beetje nou, vraagt probleem... iedereen zich meteen af, waarom kom jij daar dan?
Nou, voor allerlei dingen, maar... Dat doet er even niet toe. Het onderwerp gaat over hygiëne, waar we het over gaan hebben. Hygiëne in ziekenhuizen. En sinds ik me hierop aan het voorbereiden ben, ben ik heel onrelaxed in die ziekenhuizen. Ik ben overal aan het kijken, van, is het hier smerig, is het hier schoon? En afgelopen vrijdag kom ik op een wc dat ik denk, goddomme, lijkt wel een camping-wc. Ja. Daarvoor dacht ik, nooit gezien. He, misschien was het eerder ook al een soort overstroomde beek of zo. Maar nu, dus ik word hier een beetje ongemakkelijk van. Maar daar kan onze gast niks aan doen. Hè? Die heeft gewoon een heel goede reportage gemaakt.
Ja, ik ben nu wel bang dat iedereen denkt dat jij nu iets heel raars hebt. Maar je krijgt injecties in je oog. Hè? Laat dat even, je hebt een oogaandoening.
Ja.
Ja, en dat. Daarvoor krijg je injecties in het ziekenhuis. Ja.
Okay. Nee, verder niks aan de hand hoor. Ik bedoel, ik ben zo gezond als een vispal of wat gekneusde ribben nu. Maar hey. Dat gebeurt de beste.
Kijk, we gaan naar onze gast. Dit keer in de studio, Ton van der Ham. Welkom, Ton.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. We beginnen zoals altijd met een kort cv. Je begon in 1999 als researcher bij het programma Heilig Vuur. Ken je het nog, Frans?
Nee.
Nee?
Nee,
het heeft een kort bestaan. Nee, dat is je vergeven.
Ja?
Ja. Het was een actualiteitsprogramma over levensbeschouwelijke onderwerpen. Dus eigenlijk best wel heel interessant. Ik heb er anderhalf jaar gezeten.
Okay. Daarna ging je aan de slag als researcher bij Twee Vandaag. En via netwerk belandde je bij Zembla. Daar ben je sinds 2007 onderzoeksjournalist. Je won een tegel met een uitzending over de Q-koorts-epidemie. En voor je undercover journalistiek als schoonmaker in ziekenhuizen, waar we het vandaag over gaan hebben, ontving je een Loop en een Beeld en Geluid Award. In 2016 werd je genomineerd voor Journalist van het Jaar, vanwege je verhaal over de angstcultuur in het UMC Utrecht. Helaas verloor je van de dames die de docu-reeks schuldig maakten.
Ja, natuurlijk fantastische collega's. Maar het hilarische was wel dat zij in hun dankwoord zeiden, wij zijn geen journalist. En dan heb je één kans om Journalist van het Jaar te worden. En dan verlies je van twee fantastische documentairemakers die zeggen, wij zijn geen journalist.
Ja. Heb je er wel een beeldje aan overgehouden?
Ja, ik heb zo'n mooi beeldje. En die staat ook wel echt gewoon in de studeerkamer. Ja, van mijn vrouw dan wel eens, want ik heb geen studeerkamer. Ik ben veroordeeld tot de keukentafel. Maar we hebben hem wel, ja.
Mooi.
Maar dat was alleen een nominatie, hè?
Ja, het is een nominatie dus. Maar daar moet ik het al mee doen, Frans.
Ja. Zit je dwars nog, hè? Dat je van niet-journalisten verliest.
Ja, jullie beginnen erover.
Oké, graag
gedaan. Het kan nog gebeuren. En tot slot deed je als journalist fellow bij het Reuters Institute for the Study of Journalism onderzoek naar de relatie tussen woordvoerders en journalisten. En dat resulteerde in de interviewbundel Voorbij het Wantrouwen. Een relatie die nog steeds soms op gespannen voet met elkaar gaat, hè? Woordvoerders en journalisten.
Ik heb bij elke uitzending daarmee te maken. En er zijn fantastische woordvoerders, maar ik clash ook vaak met ze. En ja, in mijn geval heeft dat ook echt geleid tot wel hele pijnlijke situaties. En daarom vond ik het extra belangrijk om dat ook te onderzoeken. Kan dat niet beter? Waarom gaat het zo vaak mis? Kijk, we hebben natuurlijk gewoon twee tegengestelde belangen. Maar dat wil niet zeggen dat het moet ontsporen. En uiteindelijk vind ik dat de kijker, het publiek, gebaat is bij evenwichtige verhalen, bij een gezonde relatie. Dus daarom vond ik dat tof en belangrijk om te onderzoeken.
Ja, want je bent een keer gearresteerd toen je een ziekenhuis uit werd gezet.
Ja, dat was dus dat was wel de meest hilarische climax. Maar niet echt leuk aan de andere kant natuurlijk. Want ja, ik eindigde in een cel en die woordvoerder die heeft daar inmiddels wel spijt van. Dat is een van de mensen die ik heb geïnterviewd voor mijn interviewbundel trouwens.
Laten we daar op het eind nog even op terugkomen.
Ja.
We gaan eerst naar het begin. Toen we jou vroegen om te komen praten over dat ene verhaal in je carrière dat je altijd is bijgebleven. Wist je toen meteen, ja, dat moet dit verhaal zijn?
Ja en nee. Dus eigenlijk klopt dan niet. Maar ik dacht wel van dit is wel het verhaal wat me heel erg heeft geraakt. Omdat het heel raar is om undercover journalist te zijn. Maar tegelijkertijd, ik zat net vol in een uitzending die net klaar is over bestrijdingsmiddelen. En burgers die naar de rechter stappen omdat zij vinden dat de overheid hun onvoldoende beschermt. En je bent altijd zo goed als je laatste verhaal. Dus daar ben ik dan, en dat vind ik, ja, en daar ben ik dan helemaal vol van. En dus ik zou ook heel graag daarover willen praten, bij wijze van spreken. Maar ik dacht, ja, dat is nu veel te vers.
En ook een ontzettend belangrijk onderwerp. Bestrijdingsmiddelen is natuurlijk echt iets afschuwelijks. Nou ja, dat glyfosaat nog steeds.
Ja, precies. Nou ja, en het erge is dat de overheid een systeem heeft opgetuigd waarin zij moeten beoordelen of het veilig is of niet. En dat systeem deugt niet. En dat is iets wat ik al heel lang volg, of vanaf 2011, samen met collega's. Want wij werken bij Zembla altijd in duo's. En dus dat is een dossier wat mij ook heel erg dierbaar is, wat ik heel belangrijk vind. Maar een van de andere dossiers die mij heel erg raken, is toch ook wel die wondere wereld van de ziekenhuizen, waar Frans dus kennelijk elke twee weken naartoe gaat.
En waarom raakt het je zo? Waarom fascineert het je zo, die wereld?
Nou, het is een wereld waarin wij als patiënten, en dus de kijker, de burger, eigenlijk heel kwetsbaar zijn. Dus we gaan daarheen, niet omdat we gezond zijn, we zijn ziek, we hebben een probleem. In deze neoliberale wereld doen we net alsof we dan consumenten zijn die naar hartelust kunnen kiezen voor de beste dokter en het leukste ziekenhuis en de fijnste verpleegkundige. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus je bent overgeleverd, je bent kwetsbaar.
Ja.
En in die afhankelijke situatie moet je erop kunnen vertrouwen dat het daar de beste zorg wordt geleverd. Niet dat er geen fouten gemaakt kunnen worden, dat kan natuurlijk altijd. Maar dat het er veilig is en dat mensen zich houden aan de regels. En daar gaat het helaas vaak mis. Het blijkt een niet in alle gevallen. Het gaat natuurlijk ook voortreffelijk veel goed. Door mijn vrouw werkt ook in een ziekenhuis. Maar,
nee, kijk, 999 van de 1000 keer gaat het goed. Ja. Hè? En ieder ziekenhuis heeft recht op zijn fout. Ik ben ook blij dat jij dat even zegt. Hè? Ik bedoel, het zijn wel mensen die doen. Dus,
absoluut. Ja, alleen het aparte is dat bij wijze van spreken in de luchtvaartsector of in een koekjesfabriek, daar zijn super strakke protocollen. En als je je daar niet aan houdt, dan vlieg je er gewoon uit. Ik bedoel, een piloot mag niet 80% van zijn checklist langslopen. Die moet elke keer 100% van alles langslopen. Veiligheid is key, zeggen ze dan. En in een ziekenhuis is dat ook nodig. Juist, het gaat niet alleen maar om die knappe oogarts die injecties geeft en precies weet wat er nodig is voor je ogen. Het gaat ook om al die randvoorwaarden eromheen. Dus dat het er schoon is, dat mensen zich aan die belangrijke basisregels van hygiëne houden. En wij kregen signalen dat het mis is op het gebied van die hygiëne. Een van de meest onsexy onderwerpen eigenlijk in de ziekenhuiswereld.
Oké, ik wil zo van je horen hoe je dat hoorde. Ik ga eerst even het verhaal vertellen waar we het nu over gaan hebben. Want dit verhaal bestaat uit eigenlijk twee uitzendingen van televisieprogramma Zembla. De eerste uitzending werd uitgezonden op zondag 19 april 2009. De tweede borduurde eigenlijk voort op hetzelfde thema, verscheen 3 jaar later. 21 september 2012. Jij ging voor de eerste uitzending undercover als schoonmaker om de hygiëne in ziekenhuizen te controleren. En voor de tweede uitzending werd je ook undercover patiëntenvervoerder.
Ja.
Eigenlijk als vrijwilliger. En je deed dat dus om de problematische ziekenhuiscultuur aan de kaak te stellen. Een cultuur ook van angst en elkaar niet aanspreken met alle gevolgen van dien. Hoe kwam het verhaal tot je? Laten we bij die eerste uitzending beginnen.
Ja, het was niet mijn eigen idee. Mijn huidige eindredacteur Manon Blaas had heel veel contacten al in de ziekenhuiswereld. En zij vertelde op een gegeven moment tegen mij dat zij van echt experts uit de ziekenhuiswereld hoorde van er is een heel groot probleem met patiëntveiligheid en het gaat met name om de hygiëneregels. En dat zou leiden tot heel veel onnodige infecties. Dus mensen die dus door viezigheid, het kunnen ook eigen bacteriën zijn, maar ook bacteriën van anderen, ziek worden. En dat zou leiden tot honderden doden per jaar, onnodig. Hè? Dus ik bedoel, een fout omdat je in de hitte van de strijd net een verkeerde incisie maakt of iets anders, of er gaat iets lekken, of dat kan allemaal. Maar dit zijn dus van die gewoon doodzonden van die onnodige fouten. En dat was de aanleiding. En ik kan niet vertellen wie die bron was, want die persoon werkt in het ziekenhuis en het wordt niet heel erg gewaardeerd als jij de pers zoekt met dit soort dingen.
Ook niet 14 jaar later kun je die bron.
Nee, dat wil ik nog steeds niet zeggen. Omdat als ik dat al zou willen, dan zou ik dat eerst moeten bespreken met die bron. Zeggen van, vind je het goed dat ik nu je naam noem? En dat heb ik niet gedaan. Nee. En ik vind het eigenlijk niet zo heel erg relevant. Toch? Maar wij dachten wel, oké, als wij een verhaal willen maken over slechte hygiëne, hoe ga je dat dan blootleggen? Dus,
maar wacht even, Manon kwam er mee. Ja. Maar je noemde het net al meteen een ontzettend onsexy onderwerp.
Heel erg.
Dus je stond niet meteen te trappelen.
Jawel, want we hadden namelijk wel steeds al heel snel een stout idee. En dat vond ik wel interessant. Het idee was namelijk, we moeten proberen de werkelijkheid te betrappen. Kijk, als ik ga aanbellen.
De werkelijkheid betrappen, dat zeg je mooi.
Ja, maar dat is uiteindelijk waar het in de journalistiek om gaat. Ik bedoel, je moet het laten zien. Je moet echt gewoon proberen het verhaal te vangen in treffende scènes, momenten, feiten, cijfers. Nou ja, het verhaal gewoon boven tafel krijgen. En wij dachten wel, als wij een ziekenhuis gaan bellen, of de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, en zeggen van, wij gaan een verhaal maken over hygiëne. En de aanname was dus, het is daar niet goed mee gesteld. En dat hadden wij dus van inmiddels meerdere bronnen begrepen. Dus ook bijvoorbeeld van de werkgroep infectiepreventie. Die vertelde ook wel van, jongens, dit is echt een punt van zorg. Maar we krijgen het niet op de agenda. Ja. Niemand is hierin geïnteresseerd. Wij dachten, als we gaan aanbellen, dan of we zijn niet welkom, of het is op dat moment natuurlijk echt spik en span, weet je wel. Want ja, je gaat niet zomaar een journalist de krochten van jouw ziekenhuis insturen. Dus we hadden al snel het idee, moet jij niet undercover? En ik was een beetje de jonge hond nog op de redactie. Ik bedoel, in 2009, ik was...
Je zei, we hadden het idee, moet jij niet undercover? Wie was... Manon. Kwam het van jezelf?
Nee,
kwam
het van... Ik denk dat Manon eigenlijk al... En zij is echt een ster in het bedenken van verhalen. En ik weet niet meer precies hoe dat gesprek gelopen is, maar ik weet vrijwel zeker dat zij met het idee kwam. En vervolgens ben ik gaan uitzoeken, hoe ga ik dat dan doen?
Want dat had je nog nooit gedaan?
Nee, ik was al een paar jaar verslaggever geweest bij Netwerk, maar altijd met open vizier, zoals een journalist hoort te werken.
Ja.
Namelijk gewoon, je gaat ergens op af en je bent gewoon herkenbaar als journalist. En zo hoort het ook te gaan. Maar nu dachten we dus, we moeten dat proberen op een andere manier te doen.
Omdat het niet anders kan eigenlijk.
Ja, dus ik vind het echt een paardenmiddel. Ja. Ik zou bijvoorbeeld geen undercover journalist willen zijn die altijd alleen maar op die manier te werk gaat. Omdat je dan ga je dus onderwerpen zoeken bij een bepaalde methode. En ik vind meer dat je een methode moet zoeken bij een onderwerp. Van hoe gaan we dit onderwerp zo goed mogelijk proberen uit te diepen.
Ja.
Dus dan ga je denken, als ik wil solliciteren, als ik schoonmaker wil worden, moet ik solliciteren. Dan word ik dus werknemer. Dan moet ik dus gewoon ook met mijn eigen gegevens. Je persoonlijke gegevens moet je dan gewoon delen. Want je moet je gewoon inschrijven. Burgerservice-nummer en je adres en alles. En hoe gaan ze dat dan? Ja, daar gaan ze natuurlijk dan achterkomen. Dus als ik zeg, ik ben Tom van de Ham en ik werk bij Semla, dat werkt niet. Dus ik dacht, ik ga dan ik heet dan AJ van de Ham. Dus ik dacht, de A kan ook, die staat ook voor, in mijn geboortenaam is Antoni Johannes. Ik dacht, dan noem ik mezelf Anton. Ja. En dan ga ik gewoon solliciteren en dan vertel ik wel een verhaal over dat ik heel lang in het buitenland heb gereisd. En dat ik nu even terugkom en een tijdelijk baantje nodig heb. Ik had een heel verhaal bedacht. Maar dat was helemaal niet nodig.
Even, bij wie solliciteerde je? Bij het ziekenhuis schoonmaakbedrijf?
In één geval, want ik ben uiteindelijk in twee ziekenhuizen aan de slag gegaan. In één geval bij Acito, mijn schoonmaakbedrijf. En in het andere geval was ik in dienst van het ziekenhuis. En in beide gevallen, dat is echt heel opvallend. Ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in jouw achtergrond, joh. Dus ze willen gewoon een schoonmaker. En wat je verhaal is, wat je cv is, of je het kan, of je gemotiveerd bent, niet relevant.
Helemaal niks. Je hoeft er eigenlijk niets te kunnen.
Ik hoefde niks te kunnen. Ik moest gewoon op tijd daar zijn. En dat vond ik... Ik heb het ongelooflijk leerzaam gevonden om deel uit te maken van de onderkant van de beroepsbevolking. Waarin het dus helemaal niet... Door wij denken, je bent gewend dat het werk gaat over ontplooiing. En dat het belangrijk is dat jij daar past. En dat je deel bent van het team. En dat is allemaal niet...
Wat nam je mee op je eerste werkdag? Aantekenboekje?
Nee. Ik was behangen met apparatuur. Dus ik had een band om. Daar zaten accu's in en allemaal draden. En ik had een cameraatje. En ene moment had ik een camera in een knoopje van een overhemd. En ik had ook wel eens een pencamera. En soms gebruikte ik beide. En ik had dikke vette stress. Dus, want ik was de hele tijd bang dat ik zou ontdekt worden of dat mijn apparaten het niet zouden doen. En het was ook in 2009, inmiddels is de techniek echt nog weer verbeterd. En toen was het allemaal nog wat gammeler. Dus ik was continu bang dat het niet zou doen. Maar ik hing dus echt. Ik was als de dood dat mensen mij ook per ongeluk zouden aanraken. Want dan zouden ze voelen dat er allemaal dat ik een soort bomgordel om mijn lichaam had.
En had je daar wel iets van training in gekregen, Ton? Of heb je daar iets van begeleiding in gekregen? Of ging je gewoon echt meteen met je schoonmaakpak aan behangen met dat spul?
Dan ga je naar zo'n facilitair bedrijf en die hebben dan die spullen, dus die huren wij dan. Wij hebben als Semla niet een la vol met verborgen camera materiaal, dus dat huur je dan in en dan krijg je uitleg hoe dat werkt. En die jongen die heeft mij wel daar goed bij geholpen. En ik heb vooral gezorgd dat ik wist waar ik op moest letten. Dus want ja, je gaat niet alleen maar schoonmaken, je wil weten wat gaat hier dan mis, wat is erg en wat is niet erg. Dus ik had me vooral laten informeren door de echte experts op het gebied van infectiepreventie. Dan hebben we het over arts-microbiologen mensen van de werkgroep infectiepreventie. En die heb ik in vertrouwen genomen. Want dat was natuurlijk belangrijk. Ik vertelde wat ik ging doen. En dat was best wel spannend. Want bijvoorbeeld professor Kluitmans, het is inmiddels een landelijk bekende arts-microbioloog. Iedereen kent hem nog wel van de coronatijd. Dat hij zat wekelijks aan tafel bij Op1. Andreas Vos, zelfde laken en pak, dat waren echt experts. En wij hebben tegen ze gezegd, we gaan iets doen. Vinden jullie dit een belangrijk onderwerp? Ja, dat vonden ze. Ik zei, dan gaan wij voor een onorthodoxe methode kiezen. Kunnen we jullie vertrouwen? Want wij gaan bij collega's ziekenhuizen dus undercover. En het gaat ons niet om dat ene ziekenhuis, maar het gaat ons echt om het dossier. En ik merkte dat zij dat ook wel lastig vonden, want het zijn natuurlijk ook hun collega's. En tegelijkertijd vonden ze het ook een heel erg belangrijk onderwerp. Dus zij hebben hun woord gegeven van oké, we gaan hier niks over vertellen en we gaan jou zo goed mogelijk helpen om te snappen wat er op het spel staat.
Wat zeiden ze tegen je? Waar moest je op letten?
Nou ja, het zijn de hele basale regels. Dus bijvoorbeeld dat iedereen die in een ziekenhuis werkt mag geen horloges en ringen dragen en korte mouwen. Dus dat is heel erg belangrijk, omdat onder ringen en horloges daar kunnen bacteriën zitten. Je kan je handen niet goed wassen. Dus dat is heel belangrijk. En dat speelde overigens vooral toen ik als patiëntenvervoerder aan de slag ging. Want daar ging het ook veel over hoe verpleegkundigen en artsen met patiënten omgingen. En bij het schoonmaken gaat het gewoon echt over hoe maak je nou een ruimte goed schoon. Welke middelen moet je daarvoor gebruiken? Als het bijvoorbeeld speelt op plekken waar hele kwetsbare mensen zijn. Want bij de poli valt het nog wel mee als iemand een kneuzing heeft. Maar als jouw huid wordt opengemaakt, en jouw huid is een van je belangrijkste beschermingen natuurlijk tegen infecties. Want wij kunnen heel veel hebben, hè, als mensen. Over het algemeen, als je gezond bent, heb je een grote weerstand. Ja. Maar in het ziekenhuis komen veel mensen met een lage weerstand. En als jouw huid open wordt gemaakt, of als jij bijvoorbeeld door een wond of door een infuus.
Of een operatie.
Dan ben jij uitermate kwetsbaar. Dus ik heb heel erg geleerd, oké, waarom is het belangrijk dat het daar stofvrij is? Maar ook hoe maak je schoon en met welke middelen maak je schoon?
En heb je dan vooral een kwetsbare afdeling? Zijn dan bijvoorbeeld een afdeling oncologie?
Ja.
Operatiekamers?
Mm-hmm. Zeker.
Dat zijn vooral de plekken waar het...
Mensen, verpleegafdelingen waar mensen net terugkomen van een operatie. Maar ik heb dus inderdaad schoongemaakt op afdeling oncologie, waar mensen chemokuren kregen. Ik heb OK schoongemaakt.
Beschrijf nog even je eerste dag dat je aan het schoonmaken was.
Ja, heel onwennig. Want ik kwam in het ziekenhuis in Harderwijk en ik dacht wel, ik moet natuurlijk wel op de plekken terechtkomen waar iets spannends te gebeuren, waar iets spannends gebeurt. Dus relevante plekken. Want ik wil niet urenlang alleen maar gangen en wachtkamers schoonmaken. Maar dat was ook soms gewoon, dan werd je gewoon ook ingedeeld. Van ja, ga jij maar de wachtkamer daar schoonmaken. Ja, potverdorie.
Daar ben ik niet voor.
Dus ik moest de hele tijd proberen om op de leuke plekken terecht te komen. Dus ik denk dat ze dat heel raar vonden. Want de meeste collega's, ja, die wilde. Nou, er was trouwens een onderscheid. Je had collega's die echt wel met veel toewijding hun werk deden. En die kwam ik vooral eigenlijk tegen in Delft, waar ze in dienst waren van het ziekenhuis.
Maar er waren ook gewoon collega's, ja, die kwamen daar gewoon een paar uur schoonmaken. En je hoort er dan ook verder niet echt bij. Dus dan kom je aan de rand van de dag, kom je dan schoonmaken. Dat was in Harderwijk zo, een beetje zo aan het eind van de middag of in de avond. Ja, dan draai je je dienstje. Alleen ik wilde niet zomaar mijn dienstjes draaien. Ik wilde op de plek komen, bijvoorbeeld waar patiënten met het MRSA-virus lagen. Die moesten dan helemaal, die lagen in isolatie, zoals het heet. En die moeten supergoed worden schoongemaakt. Dus ja, hoe zorg je ervoor dat je dan op die plekken terechtkomt? Dat was de uitdaging.
En hoe zorgde je ervoor?
Ja, door dan met mijn baas te kletsen en zeg, ja, ik vind het heel erg leuk, ik wil graag leren, ik vind het interessant en kan ik niet dat doen en ik vind dit saai. En ja, ik denk dat ze wel een beetje dachten, die Anton is wel heel nieuwsgierig of gedreven.
Dat moeten ze heel raar hebben gevonden. Schoonmaker met die denkt een carrière in de schoonmaak.
Nou ja, je wilde hoezo, alles weten. Frank? Het is een vak. Er zijn natuurlijk
carrière, maar ja, ze vonden, ik denk dat ik straalde denk ik zeker iets raars uit, daar was ik me ook wel van bewust. Plus, ik liep ook heel raar rond, want ik moest alles filmen. Dus als ik nu naar jullie kijk, dan draai ik gewoon met mijn hoofd van Merel naar jou. Maar daar, ik moest met mijn hele lijf draaien naar de persoon die ik wilde filmen, omdat anders mijn camera dat niet filmde. Of ik liep soort van half voorover gebogen, omdat ik die vieze vloer wilde filmen. Of ik stond helemaal, ik zat opeens een beetje met mijn pen in mijn borstzakje, omdat ik die operatielamp waar die bloedspetters op zaten in beeld wilde brengen. Dus ik denk dat ik motorisch buitengewoon merkwaardige indruk maakte. Ik stelde allemaal hele ingewikkelde vragen. Ik wilde de hele tijd weten met wie ik te maken had, omdat ik wilde checken van wat is zijn functie. Dus ik stelde me aan iedereen voor. Ze zeiden ook wel, Anton, je hoeft je niet aan iedereen voor te stellen.
Rustig.
Ja.
En Tom, wat was het eerste moment waarop je iets ontdekte? Waarop je iets zag of meemaakte waarvan je dacht, dit is...
Nou ja, ik merkte dus dat wij in Harderwijk moest ik een kamer schoonmaken waar een patiënt had gelegen die dus een hele besmettelijke bacterie had. En dan moet je extreem goed schoonmaken. En ik had geleerd, dan moet je eerst echt gewoon schoonmaken met een schoonmaakmiddel en daarna moet je het gaan desinfecteren met chloor. En ik merkte dat wij meteen met chloor aan de slag gingen. Dus ik dacht, maar dat klopt toch helemaal niet? En zij zeiden, ja, nee, dat maakt helemaal niet uit, want met chloor pak je alles. Ik dacht, ja, maar dit is niet waar. Want ik had geleerd van de mevrouw van de werkgroep infectiepreventie, dat je dan alleen maar eigenlijk die viezigheid aan het verspreiden bent. En je kan alleen maar goed, ja, ook voor thuis ook belangrijk.
Dit was voor mij een eye-opener. Want ik gooi thuis ook wel gewoon eens chloor meteen in alles. Omdat
het is een bende bij jou thuis,
dat, omdat ik dan denk dat alles gedesinfecteerd meteen is. Maar je moet dus eerst huishoudelijk schoonmaken.
Eerst huishoudelijk schoonmaken.
Met een schoonmaakmiddel. Ja. En dan pas kan je desinfecteren met chloor.
Ja, en in Delft, daar zat ik eigenlijk beter op mijn plek. Want daar kwam ik al heel snel op de operatiekamer te werken. En daar zag ik dus gewoon echt hoe vies het was. En ik sprak daar ook de chirurg op aan of de hoofdanesthesist. En die gaven ook gewoon toe van, ja jongens, het is hier gewoon een vieze bende. Ik dacht, hoe kan dat nou? Ze accepteerden dus blijkbaar dat er een situatie is waarin zij topsport moeten bedrijven. Namelijk mensen opereren, wat een extreem grote verantwoordelijkheid is. Want je ligt daar als patiënt totaal overgeleverd in een omgeving die niet schoon is. Terwijl ik had geleerd hoe belangrijk het was. Dus dat vond ik heel heftig. Wat ik ook hilarisch vond was dat ik rondes liep gewoon over verpleegafdelingen waarin wij met lege emmers onze schoonmaakrondes deden.
Hè?
Ja, dat dacht
zonder
ik dus ook
water en schoonmaakmiddel.
Ja, nou ja, en dan was het gewoon van ja, op die schoon is ook schoon. Dus deze toilet ziet er wel netjes uit. Oh, die patiënt is waarschijnlijk niet veel naar de wc geweest. Nou ja, hupsakee, doortrekken en door. Dat vond ik ook echt. Ja, we liepen er soms ook gewoon de kantjes vanaf. Dat was, en dat is ook wel weer begrijpelijk. Omdat die mensen ook helemaal niet worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.
Maar zijn er protocollen?
Zeker.
Kwam jij tegen dat er een protocol werd uitgelegd? Of dat het belang van goed schoonmaken in een ziekenhuis werd uitgelegd?
Ja, matig.
Moesten doen?
Ik vond de voorlichting aan nieuwe medewerkers bijvoorbeeld ook heel slecht. Dus ik ging zelf alles vragen. Want dan merkte ik bijvoorbeeld op een van mijn eerste dagen in Delft. Dan zei ze, ja, je hebt de groene fles en de blauwe fles. En de groene fles moet je voor dit gebruiken en de blauwe fles moet je voor dat. Maar ik zag op de etiketten iets heel anders. Dus ik moest de wc gaan schoonmaken met meubelreiniger. Dus ik vroeg, ja, maar dat klopt toch helemaal niet? Want op het plaatje staat, die zei, ja, maar je moet niet op die plaatjes letten. Je moet gewoon, zo doen wij het hier. En als dat is hoe het gaat, dan ja, mensen die leggen zich dan daar kennelijk bij neer.
Dat is cultuur.
Dat is cultuur.
Maar merkte je ooit iets van toezicht? Ooit iets gecontroleerd van wat jij en de jouwen
nauwelijks,
deden?
Nauwelijks. We hadden natuurlijk wel leidinggevende en die liepen wel rond. Maar ik vond dat toezicht betrekkelijk. En ik merkte vooral ook dat er was misschien dat mijn chef nog wel een beetje oplette of het er optisch wel een beetje goed. Want anders krijg je natuurlijk wel echt klachten. Maar bijvoorbeeld verpleegkundigen of dokters, ja, die lieten dat gewoon voor wat het was. Die bemoeiden zich er niet mee. Ik voelde me ook heel erg Want je bent eigenlijk allemaal collega's, want je werkt in hetzelfde ziekenhuis, je hebt een andere functie, maar we doen het allemaal met elkaar. Ik bedoel, dat is bij ons op de redactie ook. We doen met elkaar, maken we het programma. En hier had je het idee van het gaat allemaal langs elkaar heen. Ik stond op een gegeven moment ook op een trap, stond ik de televisie schoon te maken in Delft. En dat was wel heel grappig, want ik vond het zelf heel grappig, dat ik als man van de televisie de taak had gekregen om de televisie schoon te maken. Want dat hadden ze nog nooit gedaan, namelijk op die afdeling. En dat was te zien ook, want het was vreselijk smerig. Echt dikke, lage stof. Ja, boven
vlokken,
bedden.
Van die vlokken
stof, die vielen er allemaal. Ja. En dan komt daar dan komt zo'n arts visite lopen. Die staat dan bij dat bed en die kijkt dan om. Die ziet mij daar dan zo bezig. En je voelt gewoon alles dat je denkt, wat doe je hier of zo? Het is heel interessant om die hiërarchie. Want als journalist ben je altijd. Normaal gesproken vinden mensen het. Ja, zijn ze toch wel, vinden ze het leuk dat je komt, of ze willen graag hun verhaal vertellen, of ze zijn op hun hoede omdat ze denken, nou, het wordt een kritisch interview. Maar nu was ik schoonmaker. Ik was gewoon, ja, ik was die schoonmaker. Die was er, maar daar lette je verder niet op. Dus er was nauwelijks eigenlijk echt interesse, want je had over toezicht. Maar er was niet echt interesse in het werk wat wij deden, terwijl het juist zo belangrijk is.
Daar gaat het eigenlijk misschien ook wel echt mis. Want het schoonmaken van een ziekenhuis is misschien wel net zo belangrijk als het opereren in een ziekenhuis.
Absoluut. Je kan nog zo knap zijn als chirurg, maar als de hygiëne niet klopt, dan is er voor je het weet een infectie en is jouw hele werk voor niks. En wij hebben ook in die uitzending, in alle tweede uitzendingen, hebben we ook gezocht naar patiënten die iets vreselijks hebben meegemaakt. En niet om het voor de sensatie, maar om het heel dichtbij te brengen. Van, uiteindelijk gaat het hierover. Dus bijvoorbeeld iemand die op zich een succesvolle operatie heeft gehad, maar dan toch een infectie krijgt. Waarvan professor Kluitmans ook zegt, we weten nooit zeker of dit komt door slechte hygiëne. Maar we weten wel zeker, als we allemaal ons goed aan de regels houden, dan vinden deze infecties bijna niet plaats. En die man is bijna dood geweest. En dat is natuurlijk, ja, als je dat realiseert, dan zou het eigenlijk veel meer. Ja, zou iedereen het super belangrijk moeten vinden? Zou je daar echt voor moeten willen gaan? En je kan allemaal wel leuke campagnes bedenken, maar uiteindelijk moet je het gewoon ook vooral doen.
Ja.
Hey, na hoeveel dagen schoonmaken had jij het idee van, dit wordt een uitzending, beter nog, dit wordt een goede uitzending?
Ik had dat wel vrij snel door dat dit wel werkte. Omdat ik namelijk, ik zag hoe smerig het was. Dus ik, zeker toen ik in Delft ook op die OK's kwam. En die bloedspetters zag. En bij een oncologiepatiënt die dus op dat moment chemokuur kreeg. En ik was daar aan het schoonmaken. En ik poetste op een gegeven moment ook bij haar. Zo'n kastje naast haar bed. En ik zat daar te poetsen op die vlek. En ze zegt, ja, die zit er al weken hoor. Ja, en je hoort dat. Dan krijg je daar gewoon wel kippenvel van. En dan weet je ook wel, ja, ik heb gewoon wel hier. Dit is wel.
Ik hoef hier niet naar te zoeken. Het is gewoon.
Ik hoef niet te zoeken. Nee, precies. Ik
heb
niet
de werkelijkheid
betreft. Ik heb het gewoon.
Want je hebt niks hoeven uit te lokken.
Helemaal nul. Nee. Ik heb sterker nul, nog, ik heb heel veel materiaal niet gebruikt, omdat ik niet zeker wist dat bijvoorbeeld de verpleegkundige niet toch per ongeluk nog wel even, of per ongeluk, dat ze toch haar handen had gedesinfecteerd of een andere handschoen had. Ik wilde zeker weten, zij loopt nu van de ene patiënt naar de andere en ze heeft ondertussen niet haar handschoentjes verwisseld. Of deze persoon met zijn horloge en zijn ringen. Loopt niet toevallig door het ziekenhuis, maar die werkt eigenlijk op het lab. Nee, dit is echt een dokter. Dus ik wilde van alles gewoon zeker weten hoe het zat. Ook omdat ik daar in mijn eentje was. Hè. Dus ik moest alles op beeld hebben. En dat wilde ik ook kunnen checken. Wilde ik kunnen laten zien aan mijn experts. Ik wilde het kunnen voorleggen aan de ziekenhuizen uiteindelijk. Aan mijn eindredacteur. Dus dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar waar ik me meer zorgen over maakte, was niet over het verhaal, maar van, jemig, wat raar eigenlijk om undercover te zijn. Wat een vervelende methode eigenlijk om je werk te doen. En daar voelde ik me wel heel erg ongemakkelijk bij.
Vervelend naar wie toe?
Naar de mensen met wie ik werkte.
Ja, precies.
Omdat je namelijk, je doet je anders voor dan je bent. Dus ik zit die mensen gewoon in het pak te naaien eigenlijk. Mijn directe collega's die gewoon denken dat die Anton wel een beetje een rare gast is die heel veel vragen stelt. Maar ja, dat is Anton. Maar ik was onderzoeksjournalist Tom van der Ham van Zembla, die bezig was om bloot te leggen dat het hier één grote puinhoop was. En ondertussen ben ik met die mensen, zit ik gewoon koffie te drinken, maak ik praatjes, wil ik weten hoe het werkt. Ik zit geen dingen uit te lokken, maar ik wil wel het gesprek een bepaalde kant op krijgen. En ik luisterde ook jullie podcast met Joris Luijendijk, die ook iets heel, op een gegeven moment iets heel interessants zei over dat je als journalist
eigenlijk een beetje ontmenselijkt. Omdat je namelijk, je beschrijft in zijn geval de meest vreselijke dingen. Dat wil je vangen voor je publiek. En tegelijkertijd maak je ook weer connectie met mensen. Dus het is heel schizofreen. En dat voelde ik ook als schoonmaker. Ja. Dat is zijn minder heftige verhalen dan bomaanslagen en zelfmoordterrorisme in het Midden-Oosten. Maar ik voelde wel die schizofrenie. En dat ik ook dacht... Oké, Ton, je bent blijkbaar goed in liegen. Want je kunt dus gewoon je hangt een fictief verhaal op en dat gaat je goed af. Je zit mensen voor de gek te houden. Waar je wel gewoon aardig tegen loopt te doen. Ja, en dat voelt wel echt ongemakkelijk. Ja,
we hadden hier ook Jeroen van Bergijk te gast. Die heeft er echt zijn werk van gemaakt als undercover journalist. Ja. En die heeft verteld over zijn tijd als callcenter medewerker bij Weekamp. Hij kreeg ook een enorm schuldgevoel. En heeft ook echt later echt daadwerkelijk last van gekregen. Ontdekte hij ook patronen dat ziet in zijn dagelijks leven ook. Dat ging echt even helemaal niet lekker.
Nee, ik heb het dus twee keer gedaan voor deze twee verhalen. En later nog een keertje, ook in een ziekenhuis trouwens. Omdat ik wilde weten of artsen eerlijk vertellen wat de risico's zijn van ooglaseroperaties. Een zeer lucratieve tak van sport. Ik zou het niet doen, Frans.
Nee.
Ik weet niet of je plan was om een ooglaseroperatie te ondergaan.
Er is ook geen optie bij mij.
Maar dat is heel erg een fantastische techniek. Maar er zijn zeldzame bijwerkingen. En ik wilde weten, wordt daar eerlijk over voorgelicht? Ook daar heb ik me toen voorgedaan als patiënt. Ben ik naar avonden geweest. Heb ik met ook undercover opnames gemaakt. Dat vond ik eigenlijk minder moeilijk. Omdat je dan gewoon, je gaat naar binnen. Je luistert naar zijn avond. Je stelt wat vragen aan een arts. Maar hier was ik wekenlang met mensen op pad.
Ja, want voor de duidelijkheid, hoe lang ben je schoonmaker geweest?
Een
maand?
Was er een moment dat het bijna misging?
Ja, ik ben wel een paar keer bijna betrapt. En dat bijvoorbeeld iemand... ik had ook dus een pencamera. Maar dan dacht ik, zo meteen vraagt iemand mijn pen.
Ja.
En dan zit daar een kabel aan. Dus dat werkt niet echt. Dus ik had altijd nog een tweede pen bij. Maar op een gegeven moment zei iemand in de lift, die keek mij zo aan. Die zegt, jij lijkt wel dokter Snuffel. En ik dacht, hij heeft me door, weet je wel. En omdat ik dus zoveel vragen stelde. Ja. En ik heb ook gemerkt op een gegeven moment een keer dat iemand, een patiënt die in de wachtkamer zat, die had mij ook door. Die zag hoe ik daar liep. Ik zag gewoon aan het oogcontact wat we hadden van jij weet dat ik hier iets zit uit te spoken. En ik hield continu rekening met dat feit. Ook omdat ik dus van die apparaten had en die ik soms aan het... Ja, ik moest ook, want soms had ik kleding die ik... meestal had ik kleding van het ziekenhuis, maar ik kon ook wel eens wat mee naar huis nemen en dan kon ik het al helemaal prepareren. Maar vaak moest het gewoon in het ziekenhuis, snel ziekenhuiskleding. Moest ik ergens een gaatje in knippen, omdat ik anders mijn kabeltjes niet kwijt kon. Ja, dat was allemaal potentieel natuurlijk, zou je door de mand kunnen vallen. En ik had ook een brief van bij mijn eerste uitzending ook nog van mijn toenmalige eindredacteur Kees Driehuis bij me. Met ook van, dit is Tom van Ham, hij werkt voor Zembla aan dit onderwerp. Dus we hadden het idee, als je betrapt wordt, gewoon die brief geven en maak dat je wegkomt en dan zien we het daarna wel weer.
Ja, terwijl in je tijd als schoonmaker in het ziekenhuis, Tom, je hebt heel veel gesprekken gevoerd met schoonmakers natuurlijk, collega's schoonmakers. Wat voor mensen probeerde je nog meer te spreken?
Patiënten, maar ook leidinggevende. En ik wilde snappen van wat is nou de cultuur? Waarom gaat het hier zo mis? En op de operatieafdeling, natuurlijk ook met de anesthesisten en de chirurgen. En dat is wel leuk, want je zit gewoon in zo'n kleedkamer, dan zit je om te kleden en dan sta je gewoon naast die topchirurg.
We hebben een fragment uit de uitzending. Okay. Een gesprek dat jij voert volgens mij met een anesthesist. Laten we even luisteren.
Een paar dagen later in de kleedkamer van de OK maak ik een praatje met de hoofdanesthesist. Hij vertelt mij dat er nog meer dingen niet goed gaan op de operatieafdeling. De apparatuur wordt al maanden niet goed schoongemaakt. Dit is eigenlijk de taak van de OK-assistenten. Maar ze hebben er geen tijd voor. En wij schoonmakers mogen niet aan die dure, kwetsbare machines komen.
Maakt u zich echt een beetje zorgen over dan?
Ja. Waarom?
Waarom is
het? Dat is echt... Misschien zit er al maanden troep op die apparaten, beademingsapparaten en die monitoring.
Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
Ja, dat kan.
En let de hygiënisten daar dan niet op?
Nee, niet echt.
Het probleem is al maanden bekend, zegt ook het afdelingshoofd van de OK.
weer een project wat heel lang gaat duren, zou ik maar zeggen.
Ik dacht dat wij dan wel ook gewoon alles op de OK schoonmaakten. Maar van de apparatuur moeten we dus blijkbaar afblijven nu nog.
Ja. Dat is in principe iets wat nu nog door onze eigen mensen gedaan zou moeten worden.
Maar daar komen ze niet aan toe.
Ze zijn vaak wel 5 dagen klaar met het OK-programma. En 5 dagen
werken. Maar er zit ook bloed en zo op.
Ja,
op
zich.
Het is een hele vieze boel, die OK, hoor.
Nee, dat meent u niet.
Ja, dat meen ik wel.
Ja, vieze boel.
Vieze boel. En geen tijd.
Nee, dat precies. Dus dat is wat je ook daar merkte. Het is natuurlijk, het geluid is wat brak, omdat het opgenomen wordt met die verborgen camera, microfoon en camera. Je hoort op een gegeven moment zo'n mevrouw zeggen, het moet even dan snel om 4:55 en dan moet nog eventjes iets snel worden afgemaakt en dan om 5:00 zijn we klaar. Of het moet tussen de operaties door, want ik moest ook tussen de operaties door dan even snel met mijn boemmachine dan die OK op. Maar dan moet je dus van de apparaten weer afblijven, want voor je het weet zit je aan knopjes die, waar je niet aan mag zitten. Maar die, ja, ik maakte ze niet schoon. Maar die assistenten ook niet. Dus dan zat dat bloed er dus gewoon inderdaad maanden op. En dat is, ja, dat is echt natuurlijk niet wat je wil.
Waarom bestond deze toestand?
Dat was natuurlijk ook de vraag die wij uiteindelijk ook aan die ziekenhuizen hebben gesteld. Want wij op een gegeven moment, aan het eind van de uitzending, zit ook de confrontatie met de ziekenhuizen. Het heeft uiteindelijk gewoon met geld te maken en met prioriteit. En ook denk ik met het feit dat het niet sexy is. Dus je kunt ik vind thuis schoonmaken ook niet het allerleukste wat er is. Ik ben wel meer waardering ervoor gaan hebben. En ik ben een fan geworden van microvezeldoekjes. Maar het is niet, ook in ziekenhuis, je kan meter scoren met fantastische operaties of met een super fancy nieuw apparaat. Dan dat het schoon is. Want het verschil is ook nog eens een keer optisch schoon is. Wat anders dan echt, echt hygiënisch. Hè? En dat vraagt dus gewoon uiteindelijk echt toewijding. Dat ook de top van het ziekenhuis zegt, ik investeer hierin. En uiteindelijk volgens mij gaat het erom dat je die mensen, dat er ook beroepseer is. Dus dat je die schoonmakers ook tegen die schoonmakers zegt, wat jullie doen is fucking belangrijk.
Ja, en Ton, waardering. Het ja, feit absoluut. Hoe jij wordt aangekeken door een arts bij een bed waar jij een televisie staat mee te nemen. Dan wordt met een beetje dédain, alsof je daar lastig bent, wordt je daar weggekeken. Ja. Maar het gaat natuurlijk ook om waardering van die arts naar een schoonmaker
enorm
toe. Want het werkt met elkaar.
Ja, absoluut. En dat was, en ik sprak in Delft ook met een aantal collega's die al jarenlang in het ziekenhuis werkten. En die ook toegaven dat zij zwaar gefrustreerd raakte, omdat zij het idee hadden van vroeger konden wij gewoon nog, die hadden eergevoel en die vonden het belangrijk dat het goed en netjes schoon was en dat ze de plinten netjes konden doen en dat het strak was. En ze kregen de tijd niet meer en dat gaf hun echt frustratie. En dat vond
contracten werden niet verlengd,
nee,
werd bezuinigd
ook.
Op,
ja.
Ook als eerste.
Zeker, ja. En in die tweede uitzending, waarin ik meer nog ging letten op het gedrag van artsen en verpleegkundigen, viel mij ook op dat ze het eigenlijk super irritant vonden als jij begon te mouwen over horloges en lange mouwen en zo. Want waar bemoei je je mee als patiëntenvoerder? Ja. Dus er is echt een structureel probleem in het elkaar aandurven spreken op fouten. En ik denk in de journalistiek, ik heb geleerd, journalisten vinden het wel trouwens lastig als er publiekele kritiek op ze komt.
Heel lastig.
Daar zijn we niet zo goed in.
Die zijn echt nog lastiger dan artsen.
Ja, maar ik heb wel het idee dat bijvoorbeeld op de redactie, als ik aan het monteren ben en er komt een einddirecteur kijken of zo. Ja, ik ben wel gewend om met feedback om te gaan, want daar wordt je verhaal beter van. Maar
ik wou net zeggen, ik vind toch op alle redacties waar ik ooit geweest gewerkt heb, was het eerste wat je deed in een ochtendvergadering elkaar kritiek geven.
Ja.
En niet een compliment.
Nee, precies. Dus wij zijn een beetje van de afdeling zure opmerkingen.
En het kan altijd beter.
Ja, en dat vind ik ook goed. Het kan namelijk ook altijd beter.
Ja.
En dat zou je in een ziekenhuiswereld ook willen. En ik denk ook wel dat heel veel artsen en verpleegkundigen dat ook wel willen. Maar in de praktijk is het gewoon vreselijk ingewikkeld. Het is namelijk een hele hiërarchische omgeving. En het is ook nog eens een keer doodeng, denk ik, om over je kwetsbaarheden te praten. Omdat het namelijk grote gevolgen kan hebben voor patiënten. En dat kan gaan over leven en dood of over een verprutste knie.
Nou, en in dit geval waren het best wel harde cijfers ook in jouw uitzending. Het ging echt om 2000 voorkombare, zeg je dan?
Ja, het ging over vermijdbare doden bijvoorbeeld. Ja. En dat zijn...
Het zijn natuurlijk geen officiële cijfers hiervan. Dit waren allemaal schattingen van, zijn het er 100 per jaar, zijn het er 200 per jaar?
Ja, maar we weten wel dat er heel veel infecties zijn. En we weten ook dat die infecties voor een heel groot deel te voorkomen zijn als we goed ons werk doen.
En ziekenhuisbacteriën is wel echt iets wat je ook steeds vaker leest. Wat meer voorkomt.
Zeker.
Ja.
Even naar de dag van de publicatie.
Ja.
Toch, laten we beginnen met die eerste uitzending.
Ja.
Vond je dat... Hoe was dat voor jou?
Ja, toen was het eigenlijk niet zo spannend meer. Omdat het meest spannende vond ik eigenlijk die ziekenhuizen confronteren. Met
de raad van bestuur. Ja,
ja, met dit is wat we hebben vastgesteld. We willen graag jullie de beelden laten zien. Dus dat vond ik eigenlijk spannend.
Met ongelooflijk verschillende resultaten.
Ja,
hè?
Ja, absoluut.
Dat was namelijk ook weer best chockerend. Hoe die reageerden.
Ja. Het ene ziekenhuis in Harderwijk reageerde eigenlijk... Ze zeiden, ik vind het heel fijn dat je het hebt gedaan... maar we zijn ons rot geschrokken... en we gaan er alles aan doen om dit te verbeteren. Ja. Dat was echt een topreactie. Ja. En dan is het interview ook heel snel klaar. Dat stond er ook echt op in 4 minuten of zo. Dus die man ging zitten... en die zat er echt bij, heel schuldbewust. En ik had ook helemaal geen vervolgvraag meer. Want hij zei gewoon, ja, dit is niet goed gegaan... dan gaan we wat aan doen. Het andere ziekenhuis in Delft, dat had een hele andere houding. Die zeiden van, nou, wat een smerige rotstreek. We gaan aangifte tegen je doen en vreselijk. En dus toen zeiden wij, nou, kom maar op. Ja, dan willen we het wel zien wat er voor de rechter gaat gebeuren. Want dan weten wij, oké, we hebben inderdaad iets stouts gedaan. Namelijk zonder toestemming gefilmd in het ziekenhuis. En dat is iets heftigs. Maar we gaan iedereen onherkenbaar maken. Maar wij tonen wel namelijk iets heel belangrijks aan. Dus wij dachten wel, ja, dat die juridische procedure die zien we met vertrouwen tegemoet. Dat hadden zij denk ik op een gegeven moment ook door. Nou, toen kwam er uiteindelijk een interview. Ja, en dan voel je gewoon zo'n man die eigenlijk heel erg zit een beetje onwaarachtig is. Aan de ene kant moet hij je toegeven, aan de andere kant, maar we zijn ook heel goed bezig. En topprioriteit, en we waren er al mee bezig. Ja, dus dat was een groot verschil. Dus dat vond ik het meest spannende.
Was je ook ergens bang dat het gevolgen zou hebben voor de schoonmakers met wie jij daar werkte?
Ja, dat was precies. Dat was een hele grote angst. Dat ik dacht, dit heeft zometeen repercussies voor de verkeerde mensen. Dat kwam eigenlijk inderdaad met... Dat was vooral na de uitzending dat ik daar bang voor was. En ik heb het ook wel tegen die ziekenhuizen gezegd van... Let op, als wij het idee krijgen dat jullie dit vooral gaan afreageren op die schoonmakers... Dan gaan wij er absoluut aandacht aan besteden.
Dat was je dreigement, hè?
Dat was een soort dreigement.
Ja.
En voor wat het waard is. Maar ik dacht wel, en ik wil ook dat die schoonmakers me dan ook weten te vinden. Maar op de dag van de uitzending was het gewoon, ja, dan is het ook wel gewoon tof. Want ik heb echt, het was best wel hard werken en in die ziekenhuizen. En ook gewoon ook saaie avonden met gewoon saai schoonmaakwerk en zo. En dan
al twee banen.
Ja, ik had precies al twee banen. Ja. Dat is best intensief. En dan moest je al die eindelijk uren materiaal natuurlijk uitwerken. En uiteindelijk gaan monteren. En toen het klaar was, was het ook wel gewoon tof. Want je weet, ik heb een spannend verhaal. Ik heb nieuws, het komt in het journaal. Ik zat bij Pauw en Witteman.
Ja,
en, weet je, dus dat was allemaal gewoon...
Dat zat je op de avond zelf, zat je al bij? Of ja, voor daarna?
Het was de avond zelf. Dat Pauw Witteman ook zo dan die gastenruimte oploopt... en je zo'n schouderklopje geeft van... nou Ton, dit is jouw avond, geniet ervan. Ja, dan, dat is dan ook gewoon wel even leuk. Ja zo is het ook
alweer. We hebben allemaal een ego, hè Ton?
Ja, zeker.
Toch?
En daar hebben we hard voor gewerkt. Dus dat, maar ik vind het punt van die schoonmakers... dat was zeker wel vond ik iets zorgelijks. Dat speelde trouwens ook bij de tweede uitzending. Dat ik dacht van, ik heb met heel veel mensen daar opgetrokken. En die heb ik die schrikken zich een hoedje als ze erachter komen dat ze zijn opgenomen. En vooral bij het ziekenhuis in Harderwijk heb ik daarna ook nog een keer die schoonmakers weer opgezocht. En daar zag ik eigenlijk best wel tegenop.
En hoe ging dat?
Nou, ik werd benaderd door het ziekenhuis een aantal weken na de uitzending. En zij hadden al gezegd van wij willen nu het schoonste ziekenhuis worden van Nederland. Dus dat vond ik echt een topreactie.
Ja,
en toen belde de woordvoerder op en die zei, ze zei van ja Ton, wij gaan een dag organiseren, de dag van de schoonmaker. En dan willen we de schoonmakers in het zonnetje zetten. En dan gaan we een prijs uitreiken voor de beste schoonmaker. En wil jij komen om die prijs uit te reiken? En ik zei, nee, want ik wil niet een soort marketingvehikel worden voor jullie. En daar voel ik me ongemakkelijk bij. En ik ben geen showbizmaster en weet ik wat allemaal. Dus dat gaan we niet doen. Zei ze, nou moet je niet zo flauw doen, Ton. Want je hebt ons gewoon behoorlijk voor de bus gegooid. Nou moet je ook gewoon, doe nou ook eens even stoer en kom nou gewoon eventjes. En toen dacht ik, ja, je hebt eigenlijk ook gewoon gelijk.
100% gelijk.
Ja, hè?
Ja.
Ja, maar ik voelde me even, ik dacht, ja, wat moet ik dan? En, want weet je waar ik bang voor was? Omdat je wordt toch als journalist wel alert voor PR-spelletjes. Dat je denkt van, ja, voor je het weet... ik kan helemaal niet controleren of het nu echt schoon is. Want dat was namelijk mijn journalistieke zorg. Hoe weet ik nou zeker dat ze echt het schoonste ziekenhuis worden? En ga ik het nu legitimeren? Dus daar zat mijn beroepsdeformatie. En aan de andere kant dacht ik, ja...
daar gaat het nu even niet over. En ik vond het ook wel spannend om mijn collega's onder ogen te zien. Ik had er zin in. Ik vond, ik vond het belangrijk, maar ik zag er ook tegenop.
Zo'n gezonde spanning. Ja.
Ja, en toen kwam ik daar en toen stond er een of andere soort voodoo-pop, levensgroot. En die heette Anton in schoonmakerskleren aan. En dat was ik dus. Ja. Ik denk dat ze daar echt gewoon met pijltjes op hebben gegooid. Omdat, mijn collega zei ook wel van, Anton, we komen er nu achter dat jij Ton bent. En dat jij, ze vonden het best ingewikkeld. En dat snap ik wel. Alleen ik heb steeds tegen ze gezegd, weet je, dit gaat niet over jullie, dit gaat uiteindelijk over het systeem. Daar is het ons om te doen, om bloot te leggen dat het slecht gaat met die hygiëne, dat leidt tot onnodige doden.
Het was ook niet echt vijandig.
Nee,
En ze vonden het ongelooflijk sportief van je, je dit aandurfde.
Ik ben niet met pek en veren het ziekenhuis uitgezet. Sterker nog, jaren later in coronatijd heeft een collega van mij nog weer wekenlang mogen meelopen in het ziekenhuis om te zien hoe dat ziekenhuis in supermoeilijke omstandigheden probeerde zo goed mogelijk zorg te verlenen. En dat kan alleen maar omdat er gewoon een goede band is. En dit vind ik echt een schoolvoorbeeld van, wij doen ons werk, we leggen de vinger op de zere plek. De organisatie in kwestie die werkt voor het publieke belang, erkent dat en daarna hebben we een goede relatie. Dus dat is fantastisch.
Ondanks dat je nog steeds, volgens mij, undercover gaan een kutmethode vindt.
Ja, ik vind precies, zo zou mijn moeder niet willen dat ik het zou zeggen, maar nee. Het klopt wel, Frans. Ik vind het een achterbakse methode die we eigenlijk niet te vaak moeten inzetten, maar soms kan het niet anders. Ik zit bijvoorbeeld wel eens te denken, we hebben het heel vaak over arbeidsmigranten. Dus daar hebben we heel veel, daar maken we ons zorgen over. Maar we zien ze ook een beetje als een soort van, ze zijn onzichtbaar. Je zou eigenlijk in die wereld zou je ook wel eens willen duiken. Maar dat is heel lastig, omdat ik kan me niet voordoen als een Pool. Ja. Nee. Maar zoiets, daarvan zou ik denken, dat zou eigenlijk wel een heel goed idee zijn.
We hebben een hedendaagse Günter Walraaf nodig.
Absoluut, ja, dus dat is wel belangrijk. En verder vind ik, wij moeten natuurlijk gewoon met open vizier te werk gaan. En juist in die ziekenhuiswereld, dat is namelijk een hele lastige wereld waar heel veel machtsstructuren zijn, waar men ook bang is om elkaar aan te spreken, waar er ook al snel een angstcultuur is. En daar, dat is mijn interesse in dat probleem is wel begonnen bij deze verhalen. Omdat ik ook merkte, zeker toen ik nog een keer terugging naar die ziekenhuizen, want ik wilde in 2012 eigenlijk de proef op de som nemen van, zijn we nou wat opgeschoten?
Ja, 3 jaar later ben je teruggegaan.
Ja, en toen als patiëntenvervoerder.
Dat is een vrijwilligersbaan eigenlijk, in het ziekenhuis.
Ja, kan jij ook gewoon doen. Ja. Je kan gewoon zeggen, ik vind het leuk om bijvoorbeeld gastvrouw te zijn in het ziekenhuis. Dan sta je bij de ingang en dan weet je mensen welkom en wijs je ze de weg.
Maar je mag ook patiënten van de ene zaal naar de andere zaal.
Ja, dat is een andere functie. Dan heb je ook een pasje. Dan ben je je bent dan niet in loondienst, maar als vrijwilliger. En dat was een manier om die ziekenhuiscultuur nog beter te begrijpen. En daar ben ik echt geschrokken van het gebrek aan elkaar aanspreken. Zien dat er dingen misgaan, maar het gewoon niet durven om te zeggen, waarom heeft u nog steeds een horloge om? Want er hangen hier overal klokken. Dat slaat helemaal nergens op. En ik ging al die mensen wel gewoon aanspreken. En dat leverde pijnlijk hilarische beelden op.
Ja. Echt pijnlijk.
Ja, vind ik wel. Ja. En ook omdat ik dacht, dit zegt dus alles over over een wereld waarin macho's denken dat ze gewoon zelf kunnen bepalen hoe zij denken te kunnen werken.
En dat de regels niet voor hen gelden. Maar ook echt heel kwalijk, want zo'n ziekenhuisbacterie, toch heel even, daar ga je gewoon dood aan.
Kan, hè? Je kan dus helemaal weg.
Niet per definitie.
Maar
het kan. Ja. En dan heb je dus bijvoorbeeld is die operatie succesvol verlopen. En er kan altijd iets misgaan. Er kunnen altijd complicaties optreden. Er kunnen dingen naden kunnen gaan lekken en zo. En een infectie hoeft niet altijd te komen van onhygiënisch werken. Het kan ook iets zijn vanuit je eigen lichaam. En het is fouten horen erbij. Dat is echt zo. En daar balen de meeste zorgmedewerkers natuurlijk enorm van. Hè? Dus het niveau van de zorg in Nederland is echt heel erg hoog. Dus dat is echt belangrijk ook voor de luisteraars. We hebben gewoon superzorg in Nederland. Dus je kan er met een gerust hart naartoe gaan. Het gaat over het algemeen altijd goed. Maar er gaan ook dingen mis. En er zijn plekken waar artsen gewoon bang zijn om fouten te maken. En dat is heel problematisch. Want als je bang bent om fouten te maken, dan ga je juist fouten maken. En uiteindelijk hebben deze verhalen
ook hebben mij ook wel op het spoor gezet van andere verhalen die uiteindelijk ook bijvoorbeeld ons in het UMC Utrecht brachten, waar wij ook hebben blootgelegd dat daar ook structureel sprake was van een enorme angstcultuur. En ja, en dat is wel schokkend.
Daar heb je niet bepaald vrienden gemaakt, Tom.
Niet alleen vrienden, nee.
Niet alleen vrienden. Laten we even luisteren naar een fragment uit een van jouw uitzendingen daarover. Waarin je volgens mij op een patiëntenbijeenkomst wil komen. Een informatieavond over patiëntveiligheid.
Ja,
toch?
Uiteindelijk is dit, en niet om flauw te doen, maar dit heeft uiteindelijk nooit de uitzending gehaald. Ik heb 4 uitzendingen gemaakt over het UMC Utrecht. Waarin we hebben blootgelegd dat het daar mis was. Angstcultuur, verzwegen dodelijke calamiteiten. Het ziekenhuis kwam onder verscherpt toezicht te staan. En na die verhalen kwamen wij in contact inderdaad met een patiënt die ook kwam te overlijden. Omdat er een grote fout was gemaakt. Dat was echt. Ze waren haar uitslagen waren ze gewoon vergeten om daar op te handelen, waardoor haar kanker verder uitzaaide. Echt een dramatisch verhaal. En dat ziekenhuis heeft dat heel lang geprobeerd eigenlijk een beetje te verdoezelen. En echt vreselijk. Zij organiseerde uiteindelijk een lezing. En daar wilde zij heel graag ook dat ik daarbij aanwezig was. Het ziekenhuis wilde dat eigenlijk voorkomen. Vertelde dat er niet gefilmd zou worden. Ik kwam er weer achter dat er wel werd gefilmd door de NOS en door RTL. En dat was natuurlijk, want dan kan je leuk een minuutje in het journaal en zo. Toen kwam ik daar, ging ik daar toch heen. En dat liep helemaal mis.
Dit gebeurde er.
Nee. Ik ga je nu vorderen voor de eerste keer.
Meneer,
wacht even. Ik ga je vorderen voor de tweede keer.
Er lopen mensen naar buiten.
Bij deze bent u aangehouden op huisvredebreuk. U mag nu met me meelopen. Stoppen met filmen.
Doe eens even normaal, joh.
Kom op, nee.
Doe eens even normaal, meneer. Wacht even. Ik wacht. Wacht even, blijf. Doe even normaal. Doe even normaal.
Ga mee. Je gaat
gewoon mee. Nee. De zaal, de deur gaat open. Er komen mensen naar buiten.
Ja, dit
gaat nu mee naar buiten.
Nee, natuurlijk niet.
Dit is heel dom, hoor. Wat u doet. Echt, ik zou het niet doen.
Kan u mijn baas bellen?
Ik zou het niet doen.
Ik ga nu mijn baas bellen. Wat een slechte tekst is dat.
Nou ja, soms zeg je dingen gewoon. Die komen gewoon uit je mond voordat je erover na kan
denken. We gaan allemaal wel eens de mist in, Tom.
Ja. Nou ja, ik voel vooral dat het ziekenhuis daar de mist in ging. Want ik werd gearresteerd terwijl ik niks verkeerd deed. Maar het heeft mij wel
strafblad.
Ja, het heeft me een strafblad opgeleverd. Want het ziekenhuis vond dat ik huisvredebreuk had gepleegd. Dus zij, die hoorden die beveiligers mij vorderen het ziekenhuis te verlaten. Ik gaf daar geen gehoor aan. En dan, als je dan 2 of 3 keer daar niet naar hebt geluisterd, dan pleeg je huisvredebreuk. Maar ik zei van ja, hallo, ik heb gewoon een afspraak. En dat was ook echt zo. Het ziekenhuis verbood mij om te filmen bij die bijeenkomst. Maar ik mocht wel die mevrouw interviewen. Daar heb ik gewoon netjes op gewacht totdat die bijeenkomst klaar was. En toen opeens moest ik van die beveiligers weg. Ja, en dat accepteerde ik niet. En dat leidde dus tot deze arrestatie. Het ziekenhuis heeft ook naar buiten gebracht. Ja, dat ik patiënten zou hebben gefilmd daar in het ziekenhuisgang. Allemaal niet waar.
Maar Ton, want dit was 2018. Maar pas dit jaar is dat strafblad kwijtgescholden.
Ja, ik heb uiteindelijk. Het heeft mij bijna dus 5 jaar gekost. Om uiteindelijk via de Nationale Ombudsman. Uiteindelijk de minister zover te krijgen. Want de minister van Justitie heeft zich hierover uiteindelijk moeten uitspreken. En nu heeft het Openbaar Ministerie gezegd: oké, jouw hele aanhouding is onjuist, onnodig. Het ziekenhuis heeft gedwaald. En jij hebt onterecht een strafblad gekregen. Dus nu ben ik formeel officieel geen stoute jongen meer.
Nee, want zo'n strafblad kan je echt in de weg staan.
Daar kan je last van hebben. En ik vond het ook principieel onjuist. En ik doe mijn werk op het scherp van de snede. Maar wel, ik ga geen patiënten onnodig filmen. Ik wil gewoon netjes werken. En het is al als journalist best lastig om binnen te komen bij partijen. Want ze vinden ons vinden het al spannend.
Maar naast het principiële heb je er last van gehad?
Het heeft me, niet dat ik bijvoorbeeld Amerika niet binnenkwam. Maar daar was ik ook een beetje bang voor. Van ja, wat doet zo'n aantekening in mijn dossier? Want dat weet je niet. En ik ben ook niet aan de slag gegaan als leider op een peuterspeelzaal. Dus ik heb ook geen VOG. Ik heb geen VOG hoeven aanvragen. Nee. Maar daar zou je dus in theorie zou je daar dan last van kunnen krijgen. En dat weet je. Dus dat. Maar ik vond het vooral principieel onjuist. Ik als journalist word hier. Juist zeg maar, de journalist die het meest ergens vanaf weet, wordt buiten de deur gewerkt. En ja, dan gaat het bij mij iets jeuken. En dan wil ik gewoon, dat klopt niet en dat moet uit de weg. Dus daarom wilde ik ook echt, vond ik het een hele principiële zaak. En wilden we gewoon graag ook mijn werkgever BNNVARA, onze jurist en Manon weer. Mijn fantastische eindredacteur. Want dat is wel echt, dat wil ik echt zeggen. Het is zo leuk om te mogen werken
je
in een team.
Je hebt je altijd gedekt.
Ik heb me altijd gesteund gevoeld. Ja. En ook bij dit soort bijzondere avonturen. Dan zegt zij van ga de arena in. Weet je wat, doe je ding en kom terug met iets. En dat vind ik super tof aan ons werk.
Hey, deze even. Wat is het resultaat geweest van jouw reportages?
Dat is heel moeilijk vast te stellen. Je kan heel moeilijk meten van wat er nu is gebeurd. Ik weet wel dat er... Ik hoor terug dat hygiëne in ziekenhuizen wel veel meer aandacht heeft gekregen. Het is zelfs op een gegeven moment een keer zo geweest dat een ziekenhuis in Eindhoven zelf camera's had opgehangen om ook te kijken hoe het ging. En toen hadden ze een personeelsbijeenkomst. Toen zeiden ze, ja, Zembla is weer langs geweest om undercover opname te maken. Ja, dat vond ik niet tof dat ze dat deden, want ik vind niet dat ze mijn naam ijdel mogen gebruiken. Om het maar even bijbels uit te drukken. Maar het feit dat het is een thema. Dus dat is heel erg leuk. En dat hoor ik echt veel terug. En ik ben nog steeds, als ik wel eens in een ziekenhuis kom, ik kan net als jij, Frans, ik kijk ook altijd van hoe is het met ringen en horloges en hoe schoon ziet de wc eruit. Ik heb gun mij de illusie dat het beter is geworden.
Nou. Maar is het iets wat je in de gaten wil blijven houden? Ik bedoel, het is nu 2024. We zitten in een land met een toch oplopend personeelstekort.
Ja. Ja, ik ben nu weer met hele andere onderwerpen bezig. Wat ik net zei over landbouwgif en de lobby daar van die grote pesticidenproducenten. En ook hoe je dan als journalist weer, want daar heb ik heel veel last van, als activist wordt weggezet terwijl ik gewoon de vinger op de zere plek leg. Dus op dit moment zijn dat mijn thema's. Maar ik zeg nooit nooit en ik blijf dit een belangrijk onderwerp vinden. En toen jullie mij vroegen, nou, welk verhaal heeft jou, raak je nooit meer kwijt? Of dan, toen nou, moest ik dus, kwam ik hierop. En toen ik in de aanloop naar dit leuke gesprek, tenminste dat vind ik, want het is namelijk leuk om over ons vak te praten. Ja. Toen dacht ik wel van ja, dit is wel echt een dossier. Ja, je zou hier prima nog een keer een verhaal over kunnen maken. Alleen ik vind wel, je moet echt iets toevoegen, weet je wel. Je moet niet jezelf gaan herhalen.
Nee. En dat zou het waarschijnlijk worden dan hopelijk in minder erge vorm. Ja, als je het weer zou doen.
Ja. Tips zijn altijd welkom.
En met het UMC Utrecht toch even. Ja. Is dat nog goed gekomen? Want naar aanleiding van die arrestatie heb jij ook die relatie tussen woordvoerders en journalisten ben je gaan onderzoeken voor je boek. Is het goed gekomen?
Ja, kijk, ik ben geen... Erik Trindhaam, de woordvoerder die mij heeft gearresteerd. Wij zullen niet op elkaars verjaardagen gaan komen. Maar we hebben wel we hebben elkaar voor mijn project hebben wij elkaar gesproken. Langdurig, meerdere keren. En dat heeft wel geleid tot beter begrip van elkaars situatie. We hebben nog net geen roadtour gemaakt door het land. Maar we hebben al wel een paar keer voor bijeenkomsten met bijvoorbeeld allemaal journalisten of juist allemaal woordvoerders hebben we hierover gepraat. Omdat wij denken dat alle twee denken dat het in het belang is van ons publiek als de relatie minder krampachtig is. Dus ik moet me ook als journalist bedenken dat als ik ergens naartoe ga, dat heftig overkomt. En dat mensen onder druk staan. En dat ik ook moet proberen te...
En je bent ook best een heftig iemand, hè? Mm-hmm. Voor alle duidelijkheid.
Vind jij dat, Frans?
Ja, dat vind ik, Tom.
Bevlogen. Bevlogen.
Ja, maar dat kan ook heftig overkomen. Ja, en daar moet ik dus ook dat vind ik ook iets om te leren. En ik ben bang dat ik het nooit helemaal kwijtraak. Ik zou wel eens willen, wanneer word ik nou zo rustig als...
Frans?
Ja, maar dat
nee, hou dit vast.
Nee, ik vind het ook goed. Maar ik zou ook weer niet heel graag in de hoek gedreven willen worden door Tom.
Ja, maar ik wil niemand in de hoek drijven. Nu zeg
nee,
je,
daar gaat het om. Letterlijk even. Hè, van, ja. Als jij gaat vragen, dan vraag je namelijk zo hard en pertinent en onontkoombaar. Ik bedoel, jij wilt antwoorden.
Ja, ik wil gewoon antwoorden. Ja. En ik denk, volgens mij moeten wij soft en stoer tegelijkertijd zijn. Dus ik wil als journalist begrip hebben voor jouw situatie. En ook snap dat de werkelijkheid complex is. En ik zeg ook altijd tegen woordvoerders van bijvoorbeeld ministers. Of tegen een ziekenhuisdirecteur. Ik wil niet winnen van jou. Het is helemaal geen wedstrijd. Ik wil gewoon snappen hoe het zit. En geef mij ook de gelegenheid om ook die context te schetsen. Ook aan ons publiek. Dus ik... Want bijvoorbeeld toen bij het UMC Utrecht heb ik ook in de eerste aflevering een heel pijnlijk interview gehad met een directeur van de directeur toezicht. Dat was een bloedbad. Ja, dan kan je zeggen, oh gaaf, ik heb een stoer interview en die man die valt helemaal stil en die geeft allemaal hele rare antwoorden. Ja, ik heb het natuurlijk moeten gebruiken, maar het is niet zo dat ik daar dan van geniet. Ik profiteer er ook niet van, want daarna is het dus het beeld bevestigd. Kijk eens, bij Ton van der Ham kom je op de slagbank terecht. Terwijl dat wil ik helemaal niet. Als die man zich gewoon dat goed had voorbereid, als hij gewoon eerlijk, als hij waarachtig was geweest, was er gewoon een heel ander interview gekomen. Dus ik denk, als jouw verhaal gewoon klopt, dan moet je het ook kunnen uitleggen. En dan is het aan de journalist om te snappen dat elke poging om de werkelijkheid te beschrijven altijd kwetsbaar is. Hè? Elke beschrijving van de werkelijkheid is ergens ook een verminking van de werkelijkheid. Omdat je namelijk, je laat altijd toch dingen weg. En je, Zonder dat je, ik bedoel, je wil de feiten wel recht doen, maar je kiest toch een bepaalde insteek. En dat is altijd lastig. En ik vind dat een journalist zich daar bewust van moet zijn. Dat het dus en heftig is als jij aanbelt. Dat zo'n organisatie denkt, ja, maar ondertussen zijn we echt wel goed bezig. Maar ja, en het gaat 99 keer goed. En jullie gaan nu precies net de vinger leggen bij die ene keer. Geef je wel genoeg context? Dus ik vind dat wij als journalist, en daar, ik heb er echt wel van geleerd door ook met die woordvoerders daarover in gesprek te gaan. En ook bijvoorbeeld als ik zo'n verhaal maak over vieze ziekenhuizen. Weet wat je doet, wat dat ook doet met de mensen over wie je bericht. We moeten ons steeds weer daar bewust van zijn. Dat wij een heel machtig middel in handen hebben. Ja. Waar we buitengewoon zorgvuldig mee om moeten gaan.
Ik wil nog even zeggen dat mensen dat best nog eens terug mogen kijken. Die reportages die Ton heeft gemaakt. Want ik vond met name die eerste meer dan erg goed.
Ja, we zetten linkjes in de omschrijving bij deze aflevering. Dus ja, dan kan je de twee Zembla-afleveringen van
2009
Ton en Manon
2012.
En de hele redactie terugkijken. Dankjewel, Ton, dat je er wilde zijn. En dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westerik. Tegenover me zit Frans Lomans. Mocht je nou vragen hebben, suggesties, mail vooral naar gonzo@kortimedia.nl. Laat ook een recensie achter. Dat is leuk. Dan is Gonzo ook beter vindbaar voor andere luisteraars. Oh, en Frans, voor ik het vergeet, de Dutch Podcast Awards komen eraan.
Stem op ons.
Heb jij op jezelf gestemd?
Nee, dat... Ik ben er wel toe in staat, maar ik heb het niet gedaan nog.
Nou, ga dat even doen. Maar als je dus deze podcast al luistert en je vindt hem leuk... We maken kans op een publieksprijs als je op ons stemt. Dus ik zal even vertellen wat je daarvoor moet doen. Ga naar podcastawards.nl en breng vooral je stem uit. En dat kan tot en met vrijdag 27 oktober.
Dus doe maar.
Ja, willen we ook een keer wat. Volgende week, Frans, weer een goed verhaal.
Laten we dat hopen.
Tot dan.